Goedemorgen, broeders en zusters. Ik had nog een lied verwacht, dus daarom bleef ik nog even zitten. Het is weer fijn om in uw midden te zijn. Heeft u ons gemist? Ja, nou, we hebben u wel gemist, hoor. De diensten, de fellowship, maar gelukkig in deze tijd van internet en multimedia hebben we een beetje mee kunnen genieten van de diensten en van de opnames. Want ik krijg elke keer een opname van broeder René. En dan luister ik de liederen en de getuigenissen en de boodschap. En dan zet ik die op de website. En regelmatig bad ik voor de opening van het woord voor de gemeente. Ik kreeg een boodschap en wat schetst mijn verbazing. In hetzelfde weekend had broeder Hans Sales in de Bijbelstudie er ook over gehad, over een aantal onderwerpen. En zo zien we dat de Heilige Geest niet gebonden is aan tijd of aan plaats. Wilt u horen wat de boodschap is? Hebt u er zin in? Het gaat over de schittering van edelstenen. Maar ik wil u vragen om aandachtig te luisteren, want dit vergt wat van uw geloof. En ik wil met u beginnen om te lezen in Openbaringen 4. Johannes van Patmos werd verbannen naar het eilandje Patmos vanwege getuigenis van het woord. Hij is apostel der liefde. De discipel die het dichtst bij Jezus was. Hij kreeg een blik in de hemel. En in de geest mogen we meekijken. Kijkt u mee in de geest. Openbaringen 4, vers 1 tot en met 5. Ik zal het even voorlezen. Vers 1. Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel. En op de troon zat iemand en hij die daar zat zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd. En rondom de troon stonden 24 tronen, en op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte klederen en met gouden kronen op hun hoofd. En uit de tronen kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. Het gaat om vers 3. Maar in vers 1 staat dat de hemel werd geopend voor Johannes. En dan hoort hij een bekende stem. En die stem zei: kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden, moet gebeuren. Ja, het boek Openbaringen is een moeilijk te begrijpen boek. En het zit vol met symbolen. En als je in het begin al op een dwaalspoor komt, wordt het steeds moeilijker en moeilijker. En dan bestaat het de kans dat je nog meer verdwaalt. En het woordje hierna is heel belangrijk. Johannes kreeg het woord te horen. Wat hierna gaat gebeuren. Dus al die wonderen en tekenen die in het boek beschreven staan, Die zouden gebeuren na de eerste eeuw of na de tweede eeuw. Dus na Johannes, nadat hij dat gezien had. En als je dan de Bijbel onderzoekt, de Openbaringen, en je verklaart dan dat het dingen zijn beschreven die dan in het verleden gebeurd zijn, dan is dat niet hierna. Dan kom je eigenlijk al op een dwaalspoor. En Johannes, die kwam dus in een geestvervoering. Hij kwam in de geest, kwam hij terecht in de hemel. En Johannes zag de hemel. Hij zag de troon van God. En de troon van God moet zo mooi geweest zijn. Dat is nog steeds zo mooi. Johannes die beschreef dat als alleen als de kostbaarste en de mooiste wat hij in zijn hoofd had. En hij beschreef God die op de troon zat als een die eruit zag als de stenen jaspis en sardius. En een regenboog was rondom de troon die eruit zag als de groene edelsteen smaragd. De schittering van het licht van God was zo mooi dat het net lijkt of Johannes wat terughoudend was. Ja, de menselijke taal is ook niet in staat om God te beschrijven. Maar toch heeft de Heilige Geest Johannes geïnspireerd om die schittering te omschrijven in de schittering van de mooiste edelstenen. In Johannes 1 vers 4 staat dat God licht is en dat in hem gans geen duisternis is. Als we een bundel licht door een prisma laten schijnen dat gebroken wordt, dan zien we de mooiste kleuren van de regenboog. De profeet Ezechiël had ook de troon van God gezien en hij beschreef ongeveer hetzelfde. En hij kreeg zo'n overweldigend gevoel en hij wierp zich op de aarde. Er staat in Ezechiël 1 vers 28, zoals het uiterlijk van een regenboog die in de wolken verschijnt op de dag van de regen, zo was het uiterlijk van de lichtglans rondom. Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de Heere. Het uiterlijk, de lichtglans rondom de troon was zo overweldigend. Dus een van de mooiste lichteffecten, een wonder van God, een schepping van God. Er was een verbond die hij maakte met Noach, dat hij de aarde nooit meer zou vernietigen met het water. Ja, als een klant bij een juwelier komt, dan legt en hij vraagt om edelstenen, dan legt een juwelier altijd een zwart fluwelen doekje op tafel. En dan legt hij de stenen op het zwarte doekje. En waarom nou zwart? Dat is omdat het licht veel beter tot uiting komt. Zwart is het contrast van het licht. Duisternis tegenover het licht. En daarna komt de juwelier met zo'n lampje, met een halogeenlampje. En het licht schijnt op de edelstenen, door de edelstenen. En vanuit elke hoek ziet de klant weer andere schitterende kleuren. En menige vrouwen die bezwijken van die kleuren. Die vallen bijna flauw bij het zien van die kleuren. Ja, de huidige jaspis, dit is vers 3, hè? De huidige jaspis is een wat zachtere edelsteen. En vroeger werd het gebruikt als een verzamelnaam van doorzichtige edelstenen. En in sommige vertalingen wordt jaspis ook diamant genoemd. Want in Openbaringen 21 kunnen we lezen dat jaspis een kristalheldere steen is. Dus hier in Openbaringen 4 wordt jaspis bedoeld als diamant. En diamant is de hardste steen die er bestaat. Kostbaar. Zeer kostbaar. Diamant spreekt van hardheid. Dat betekent dan ook de onwankelbaarheid van God. De eeuwige, hij is de eeuwige. De onwankelbare, hij is dezelfde. Gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid. Zijn beloften zijn onwankelbaar en hij zal nooit bezwijken. En ook Sardius is een zeer kostbaar. En het wordt ook vertaald met robijn. Donkerrood, erg donkerrood. Net als het bloed. Het beeld van het bloed van Jezus. Het beeld van het lam van God. En Sardius, werd ook veel gedragen door koningen. Het is een beeld van de koning der koningen. Het licht van het bloed van Jezus schittert in het midden van de troon van God. En smaragd is ook een van de mooiste en kostbaarste edelstenen. Het heeft een lichtgevende groene kleur. Het is de kleur van bomen, van het gras, van de weide, het beeld van het leven. Ja, met recht wordt de gloed van de troon van God smaragd genoemd. En hij die op de troon zat, zag eruit als jaspis, als sardius, schitterende, kostbare edelstenen, als een fel licht. En de edelstenen zijn nu nog steeds kostbaar. Dat wil zeggen, ze zijn tijdloos. En God is ook tijdloos. Hij is de eeuwige, de heilige, de hoogverhevene. Eén die op de troon zit. Hij ziet eruit als jaspis, schitterend licht, als een diamant. De onwankelbare, de eeuwige, het beeld van God de Vader. Sardius, schitterend licht, bloedrode kleur, het beeld van het Lam van God. God de Zoon en rondom de troon het schitterende groene licht van smaragd. Als een soort overkoepeling, als een mantel, als een kleed rondom de troon van God. Als de zalving rond de troon van God. Dat is het beeld van de Heilige Geest. Het beeld van de drie enige God. Het licht dat daar uitstraalt. Daar zit de kracht in. Als u de zon voelt, er komt licht uit. Maar u voelt ook de warmte. De warmte van de liefde van God. In het licht zit de kracht van God. Oh, wat moet dat een mooi, machtig schouwspel geweest zijn, wat Johannes gezien heeft. Ik wil met u naar een aantal personen kijken in de Bijbel. Ze waren niet perfect, maar wel sterk in het geloof. Bijvoorbeeld Abraham. Abraham werd genoemd een vader der gelovigen. En dat was een proces. Want toen God hem riep, nam hij Lot mee. God had hem eigenlijk niet gezegd om Lot mee te nemen. Maar door Lot kwam Abraham eigenlijk in de problemen. En later, omdat Abraham bang was om zijn knappe vrouw Sarai kwijt te raken en dat hij zijn leven wilde behouden, had hij tot tweemaal toe gelogen bij de farao en bij koning Abimelech. Hij zei aan de koningen dat Sarai zijn zuster was. Dat was maar een halve waarheid. Want Sarai was wel een halfzus van hem, maar hij was ook met haar getrouwd. Dus het was eigenlijk een leugen. Mozes was in zijn tijd de zachtmoedigste man op aarde. Ook hij heeft een proces moeten ondergaan van 3 maal 40 jaar. Eerst in het hof van farao, daarna 40 jaar in de woestijn als herder bij Jethro. En daarna had Mozes het volk van Egypte, van Israël, 40 jaar in de woestijn geleid. En in de eerste periode, Mozes was zo driftig, doodde hij een Egyptische man en vluchtte hij naar de woestijn toen hij ontdekt werd. Maar later werd hij de leider van Israël. En ondanks dat hij zachtmoedig was, verloor hij zijn zelfbeheersing. En was hij aan het eind van zijn bediening, was hij God ongehoorzaam. En hij sloeg met de staf tegen de rots. Terwijl God had gezegd, je moet spreken tot de rots. David, koning David, hij had ook zijn fouten. Hij pleegde overspel en liet Uria, de man van Bathseba, doden. En een andere keer telde hij het volk. Wat in de ogen van God niet goed was, dat was hoogmoed. Maar koning David, die beleed openlijk zijn zonden. En God vergaf hem. Maar hij was ook een man naar Gods hart. Want hij raadpleegde God altijd als hij ten strijde moest gaan. En hij pleitte voor het volk. Elia, de profeet Elia, werd machtig gebruikt door God. Door zijn gebed werd de regen voor 3,5 jaar gestopt. En door zijn gebed kwam er weer regen. En toen hij op de berg Karmel was, toen hij bad, daalde het vuur van God en verteerde het offer dat hij had. En daarmee had hij 450 profeten van Baal en 400 profeten van het bos verslagen. Maar hij was bang voor één vrouw. Hij vluchtte voor één vrouw, voor Isabel. Want Isabel wilde hem doden. En hij was bang en hij vluchtte. En hij kwam op de berg en hij wilde God niet meer dienen. En hij wenste dat hij dood was. Jona. Jona was ook een profeet van God. En hij werd gestuurd naar Nineveh om het volk van Nineveh te waarschuwen dat het vernietigd zou worden. Maar Jona was God ongehoorzaam. Hij ging de andere kant op. Hij ging de Middellandse Zee op. Nou, dat schip, dat kwam in een storm terecht. En het kwam zo uit dat Jona de schuldige was. En ze gooiden Jona overboord. En een grote vis, die slokte Jona op. En de storm was gestild. En hij ging toch naar Nineveh. En hij bracht daar de boodschap. En hij wachtte af totdat de stad van zijn vijand, want het was een vijand van Israël, dat die vernietigd zou worden. En hij zat daar lekker op een heuveltje en hij wachtte maar af. Maar tot zijn ontsteltenis en wat hij eigenlijk verwacht had, bekeerden de inwoners van Nineveh zich. En God vergaf hen. En Jona werd boos. Hij werd zo boos. Hij werd heel erg boos. Maar God gaf hem een lesje. Petrus. Petrus was ook zo driftig van aard. En hij wilde de Heere Jezus verdedigen. Hij wilde zijn leven geven. En toen ze Jezus gevangen namen, sloeg hij het oor van Malchus eraf. Maar Jezus genas het oor van Malchus. En uiteindelijk verloochende Petrus Jezus tot 3 maal toe. Maar hij bekeerde zich en werd gerehabiliteerd. En op de eerste Pinksterdag mocht hij het volk toespreken. En 3000 zielen kwamen tot bekering. Paulus. Paulus was erbij toen Stefanus gestenigd werd. En hij vervolgde de gemeente. Hij vervolgde de christenen. En hij dacht dat hij daarmee God diende. Maar op weg naar Damascus kwam hij Jezus tegen. Midden op de dag zag hij een enorm groot licht. Daar is weer dat licht. En in dat licht was Jezus. En daarna volgde Paulus Jezus. En werd een van de grootste apostelen. En deze mannen Gods waren niet allemaal perfect. Ze hadden allemaal wat. Maar ze bleven in het geloof. Van Elia werd gezegd dat hij net als wij zijn. Dat hij een mens was zoals wij. Stuk voor stuk zijn wij ook niet allemaal perfect. En we zijn allemaal zondaars. Het is alleen maar genade dat wij kinderen van God geworden zijn. Niet wij hebben God gezocht, maar God heeft ons gezocht. Hij heeft ons geroepen in de persoon van Jezus. Ik wil met u lezen in Matteüs 13. Matteüs 13, vers 45 en 46. De parel van grote waarde. Ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had. En hij kocht hem. Jezus sprak in gelijkenissen. En in deze gelijkenis was er een koopman die mooie parels zocht. En als hij een parel van grote waarde gevonden had, vertrok hij en verkocht alles wat hij had en kocht die parel. Die koopman die de parel gevonden had, was Jezus. Niemand anders dan Jezus. Jezus is heen gegaan. Dat wil zeggen, hij heeft de hoge hemelen verlaten. Hij heeft als het ware alles verkocht. Alle rijkdom heeft hij verlaten. Hij is arm geworden voor ons. Jezus had zichzelf vernederd. Hij kocht ons met zijn eigen bloed. Met een contante prijs heeft hij ons betaald. Cash betaald. Een oester, een pareloester, is volgens Leviticus onrein. Dus voor Israël was het onrein. Ze mochten het niet eten. En het werd ook niet gevonden in Israël. Het moest geïmporteerd worden. En hoe wordt een parel gevormd? Een parel ontstaat als er een zandkorreltje in de parel is, of een vuiltje. En dan wordt er een parelmoerglans gevormd in de oester. Omdat het de oester irriteert of pijn doet, dan wordt er steeds elke keer een parelmoerglans eromheen gevormd. Zodat het niet meer pijn doet en wordt steeds groter en groter. En een parel is dan ook het beeld van de heidenen die zich bekeerd hebben. Dus het beeld van ons. En wij zijn dat zandkorreltje. Wij zijn dat vuiltje. Dat waardeloze zandkorrel. Wij zijn niet perfect. Er is niets goeds in mij. Onvolmaakt. We maken nog zoveel fouten. We doen hem nog zoveel pijn. Maar voor hem zijn wij van grote waarde. Het was voor Jezus was het alles waard om alles voor ons te geven. Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven. En een parel, die is moeilijk te vinden. Maar hij heeft ons gevonden. Toen wij nog zo vies en zo vuil waren. Toen wij nog zondaars waren. Vol met vieze aarde. Met modder. Met keien om ons heen. Maar Jezus, die kijkt niet naar die vieze aarde. Ook al hebben we met die modder naar hem gegooid. Nee, Jezus, hij kijkt naar ons als die mooie parel. En hij pakt ons uit die goot, uit die modder. We waren misschien nog badend in ons eigen bloed. En hij waste ons met zijn eigen bloed. En we mogen witter zijn dan de sneeuw, door het bloed van het lam. Bent u wel gewassen door het bloed van het lam? Zijn wij al die mooie parel? Nee, dat zijn wij nog niet. Maar in de ogen van Jezus zijn wij kostbaar. Een schitterende parel. En het is een proces. En als we in de Heer blijven, worden we steeds veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. En het is ongelooflijk, maar het is waar. Want eens zullen wij hem zien zoals hij is. Ik wil met u lezen 1 Johannes 3, vers 2 en 3. 1 Johannes 3, vers 2 en 3. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. En een ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zichzelf zoals hij rein is. Hier staat dat wij precies zo zullen zijn als Jezus. Ongelooflijk, onvoorstelbaar. Dat vergt wat van ons geloof. We zullen hem zien zoals hij is. En in Colossenzen 3 vers 4 staat, wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Ja, zoals wij nu zijn, lijkt het onmogelijk. Maar God is een God van genade. En bij hem zijn alle dingen mogelijk. En vers 3 hoort er ook bij. En ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf, zoals hij rein is. Dus het is een proces. Als wij daaraan denken, dan aan die hoop, dan worden wij gereinigd. We worden gereinigd door het bloed van het lam. We worden gereinigd door zijn woord. Ja, in het begin hebben we gelezen over het boek Openbaringen, dat het zich in de toekomst zou afspelen. Dus nadat Johannes die gezichten heeft gezien. En de 7 brieven aan de gemeente in Openbaringen 2 en 3 worden ook ingedeeld in 7 tijdvakken na de eerste eeuw. En bijvoorbeeld de eerste gemeente, Efeze, die wordt ingedeeld in de eerste 100 jaar na de eerste eeuw. En dan komen er nog een aantal gemeentes. En de laatste gemeente, dat is de gemeente van Laodicea, wordt ingedeeld in deze tijd. Dus in de laatste dagen. Dat is deze tijd waarin er veel ongelovigen zijn. Er zijn heel veel ongelovigen. Maar er zullen ook van de christenen zullen ook veel afvalligen komen. En dat kunt u lezen in Openbaringen 3, vers 14 tot en met 21. En de gemeente van Laodicea is dus de gemeente, de periode waarin we ons bevinden. Het is een lauwe gemeente. Niet heet en niet koud. Niet lekker. Zoals lauw water. Dan heeft de Heer Jezus de aanleiding om ons uit zijn mond te spugen. Want deze gemeente die zegt, die is heel erg hoogmoedig. Zegt dat ze rijk is en dat ze geen gebrek heeft. Maar dan zegt Jezus juist dat deze gemeente ellendig is, beklagenswaardig, arm, blind en naakt. En hij raadt hen aan om van hem goud te kopen dat beproefd is. En dat ze bekleed worden met witte klederen. Dat is het gereinigd door het bloed van het lam. En ogenzalf, zodat ze zullen zien dat zij naakt zijn, dat ze blind zijn. En Laodicea, die is echt van de 7 gemeentes, is zij het slechtste gemeente die eruit kwam. Zij is tot een dieptepunt geraakt, wat haar geloof betreft. En wij in deze tijd, we zitten er middenin. En als we eerlijk zijn, dan is dit ook aan ons te herkennen. Of een deel is er aan te herkennen. Ellendig. Arm. Hier is dat zandkorreltje. Dat vuiltje. Nog bedekt met modder. Wij doen nog zoveel dingen verkeerd. We doen hem nog zoveel pijn. Maar dan zegt hij in vers 19. We krijgen nog een kans. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer je. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als je mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij je komen en de maaltijd brengen. Ja, zo'n dieptepunt. Zou het nog goed komen met deze gemeente? Met ons? Maar als we tot hem bekeren, dan zullen wij de overwinning krijgen. En dan ontvangen wij de hoogste prijs. Meer nog dan die andere 6 gemeenten die veel beter zijn. Dat wil ik met u lezen. Vers 21. In vers 21 staat: wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb. En mij, mijn vader, en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Leest u dat goed? Dat betekent dat wij op die troon mogen zitten, naast Jezus. Kunt u zich dat voorstellen? Dat is alleen bestemd voor de bruid. Dat is alleen bestemd voor een koningin. En dat betekent wel dat wij op dezelfde level, op dezelfde hoogte moeten zijn, op dezelfde geestelijke hoogte moeten zijn als Jezus. En zelf kunnen wij dat niet. Het is alleen maar genade. Het is alleen maar de liefde van God. En Jezus zelf zal ons oprichten en ons veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. En straks, in een punt destijds, in een ogenblik, zullen wij veranderd worden. Ja, als een belofte en bevestiging staat het ook in Jesaja 60, vers 1. Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. En ik wil met u eindigen in Openbaring 21. Daar kunnen wij de volmaakte staat lezen van de bruid, dat ze dezelfde heerlijkheid zal hebben als de heerlijkheid van God. God heeft zijn heerlijkheid op de bruid gelegd. Openbaring 21, vers 9 tot en met 21. Maar leest u thuis het hele hoofdstuk, vers 9. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe. Dat is dus Johannes van Patmos. En hij sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. En hij voerde mij weg in de geest en op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat nederdaalde uit de hemel, bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. Dat is het eindproduct, de volmaakte bruid. Eerst een zondaar, diep gevallen, maar gevonden, geroepen, opgeraapt door de Heere Jezus zelf, gewassen door het bloed van het lam, gereinigd door zijn woord, heeft zij de heerlijkheid van God gekregen. Zo blinkend als een kristalheldere steen jaspis. De bruid heeft hier dezelfde heerlijkheid als God. En dat kunnen we ook lezen in Openbaringen 12 vers 1. Dat de bruid de heerlijkheid heeft gekregen en verlicht bekleed werd met de zon. Dat is het beeld van God de Vader. De bloedrode maan onder haar voeten als Gods zoon. Met het bloed van het lam. En op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Als een diadeem, als een boog. Verlicht door de 12 sterren. Het beeld van de Heilige Geest. Als we verder lezen over de bruid in Openbaringen 21. Dan zijn die poorten gemaakt van parels. Er werd gebeden voor de zondagsschoolkinderen. In het verleden, dat zijn onze diamantjes. En nu onze parels. Maar die poorten zijn van parel, van één parel gemaakt. En een van de bouwmaterialen was jaspis. En de fundamenten van de muur, die zullen zijn van jaspis, sardius en smaragd. De bruid heeft de exacte heerlijkheid gekregen van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En ze is gelijkwaardig geworden en ze mag op de troon zitten. En ik wil u ook wijzen op de borstplaat van de hoge priester. Die borstplaat heeft ook 12 edelstenen. En op elke edelsteen staat een naam van de stam van Israël. En het is ook het beeld van het nieuwe Jeruzalem. Maar Jezus, onze hoge priester, de priester van het Nieuwe Testament, de priester van het Nieuwe Verbond, draagt die borstplaat ook dicht aan zijn hart. En de eerste steen was sardius. En dat is gerelateerd aan Ruben, de eerste zoon van Jacob. En Ruben betekent, zie op mijn zoon. God zegt, zie op mijn zoon. En de laatste steen, de 12e steen, was jaspis. En dat is gerelateerd aan Benjamin. En de laatste zoon Benjamin betekent zoon van de rechterhand. Hij zit aan de rechterhand. Jezus zit aan de rechterhand van de troon van God. En de fundamenten van het nieuwe Jeruzalem, de bruid, begint met jaspis, de eerste edelsteen. En als zesde edelsteen werd genoemd sardius. En zes is het getal van de mens. Het is allemaal zo mooi. Het klopt precies. God is een God van orde. En alles klopt, is nauwgezet. Maar ik wil u ook waarschuwen. De Satan, die wordt ook genoemd een morgenster. En er wordt ook beschreven in Ezechiël dat hij ook sardis heeft. Sardius en jaspis en smaragd. En hij kan zich voordoen als een engel des lichts. Maar er is een groot verschil met Jezus. Jezus werd genoemd de blinkende morgenster. En er staat in 1 Petrus 2. En we hebben het profetisch woord dat vast en zeker is. Dit is het profetisch woord. En wij doen er goed aan daarop acht te slaan. Als een lamp die schijnt in een duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt. En de blinkende morgenster opgaat in ons hart. Dit is onze toekomst. Ik weet niet hoe deze boodschap bij u overgekomen is. Maar u weet het, hè. Na de dienst mag u bij de ouderlingen of bij de diakenen komen. Mag u daarover praten. En u kunt ook om gebed vragen. Maar mocht u zich aangesproken door de boodschap, kom tot de Heer. Kom tot de Heer. Maar ik wil u ook bemoedigen om uit te gaan. Om nog meer parels te zoeken. Om nog meer juwelen te zoeken voor de Heere Jezus. Want daarbuiten lopen nog meer edelstenen. Ze zijn bedekt met modder. Ze zijn bedekt met slijk. Aan het kruis zei Jezus, mij dorst. En hij wilde niet wat drinken. Hij wilde zielen. Hij wil zielen. Mij dorst. Hij wil die juweeltjes. Dus ik moedig u aan. Het is niet hier dat u kerk moet spelen. Het is daarbuiten. Daar moeten wij die zielen opzoeken. Daar moeten wij die zielen tot Jezus brengen. O, en straks na het heilig avondmaal laten we Heer dan danken voor zijn liefde en voor zijn genade, voor het kruis, voor zijn bloed en hem aanbidden wat hij voor ons gedaan heeft en wat hij voor ons in de toekomst zal doen. Amen. Ik wil vragen of het groepskoor naar voren wil komen en die zal zingen I See the Lord. En wil ik de dienst overdragen aan broeder Van Slijpen.
seek, Lord. I seek, Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forevermore. Fills the temple. A cloud of heavenly worshippers surrounding His throne. Joy with them now, crying, Holy, holy is the Lamb, the Lamb alone.
I see the Lord, exalted high upon the worship of the people of the earth. I see the Lord, I see the Lord. Upon the throne who reigns forevermore.
The train of His robe fills the temple, surrounding His throne. Joy with them now, crying, Holy, holy is the Lamb alone.
I see the Lord, I see the Lord, exalted high. I see the Lord, I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns upon the throne who reigns forevermore.
My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne who reigns forevermore. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forever.